Nog nooit meegemaakt zijn bruiloft. Maar goed, het is voorbij. Het is weer geklaard, die klus. Tijd om een beetje te relaxen eindelijk. Met een goed glas wijn. Ja, onder werktijd mag ik natuurlijk niet drinken. Dat weet u ook. Maar ja, alles is nu een beetje aan de kant. We moeten nog de laatste dingen even opruimen. En ja, aan het eind van die bruiloft kreeg ik van de bruidegom nog een fles van die wijn. Ik heb hem net ingeschonken. Ziet er wel goed uit. Ruikt ook wel lekker. Toch maar eens proeven. Zo. Dat is lekker. Ze hebben dus niet gelogen over die wijn. Geen woord te veel. Het was echt, echt... Ja, het zag er niet naar uit dat het zo'n groot feest zou worden. Ik bedoel... Halverwege, zo'n beetje, ja, kwam de ceremoniemeester een beetje paniekerig naar me toe. Want ja, ik had een bediende naar hem toe gestuurd. Ik heb de leiding in de keuken overigens, dan weet u ook wie ik ben. Had ik een bediende naar hem toe gestuurd van, ja, kunnen we het een beetje rustig aan doen? Want de wijn is bijna op. Is bijna op. Want het ging zo hard. Er waren zoveel mensen. Het leek wel alsof het hele dorp was gekomen op die bruiloft. En ja, blijkbaar hadden ze ook allemaal grote dorst. Want het ging hard, echt hard. En ja, er was ook zo'n een of andere rabbi met wat leerlingen. Zijn moeder was er ook bij, dat weet ik nog. Jezus heet hij, geloof ik. Ja, Jezus, dat was het. Maar het ging dus hard hier met die wijn. En op een gegeven moment was ook dat laatste vat was leeg. Er zat geen drup meer in. En dat was echt op. En de ceremoniemeester komt echt met zo'n rood hoofd binnengelopen. Ik weet niet, was hij nou boos of verdrietig of angstig? Maar ja, ik snap het ook wel. Hij is de ceremoniemeester. Hij is natuurlijk gevraagd omdat hij zo goed is in het organiseren van feestjes. En hij kent het bruidspaar gewoon goed. En hij wil ook niet dat later het hele dorp natuurlijk over ze spreekt. Of weet je nog wel dat feestje van Joachim, die bruiloft? We waren nog maar net onderweg en toen was de wijn al op. Het eindigde in als een flop, dat feest. Dus je wil niet dat zo'n bruiloft een flutfeestje wordt. En dan valt zo'n feest letterlijk in het water. Toch? Want iets anders hadden we niet meer. Een glaasje water. Dat is alles wat je op deze bruiloft kan krijgen. Over water gesproken trouwens. Want de ceremoniemeester die was intussen al lang weer weg. En wij keken elkaar ook aan in die keuken. Van, ja, wat moeten we nu dan? Moeten we ze echt water voorzetten? En opeens was daar, ja, die rabbi, ik ken hem niet. Maar je zag wel aan hem dat hij anders was. Dan de gewone, ja, die andere mensen. En ja, hij nam eigenlijk een soort van de leiding. Gek, hè? Want dat is toch mijn rol? In de keuken. Hij wees naar die grote vaten die bij de deur stonden. 6 stenen waterbakken. Ja, die waren al gebruikt en ja, onderin waren ze nog niet helemaal schoon, maar het water was er alvast uit. En hij zei, gooi ze vol met water. Maar ja, vul ze maar met water. Dus een aantal van die knechten vanuit de keuken, ja, naar de bron, waterputten, heen en weer naar die bakken om te zorgen dat die bakken vol met water kwamen. En ja, op een gegeven moment zegt hij, schep er maar een glas uit, een beker. En ga ermee naar de ceremoniemeester. Ja, die ceremoniemeester die zag er vreselijk gestrest uit. En ik snap dat ook wel. Want hij zat gewoon letterlijk tegen een burn-out aan. Het zweet liep over zijn gezicht en de tranen stonden bijna in zijn ogen. Wat kom je doen, zegt hij. Wat kom je doen? En ik hou hem zo'n glas voor en zeg, proef het nou eens. Wat heeft dat nou voor zin? Ja, proef nou. Daar heb ik toch geen tijd voor. Neem nou toch een slok, dat is mij gevraagd. Nou, zegt hij, goed dan. Hij neemt een slok en zijn ogen werden zo groot als schoteltjes. Zo groot als de schoteltjes waarop we eerder de bruidsgebakjes uitgeserveerd hadden. Wauw, zegt hij. Wauw. Hoe kom je hier nou aan? Ben jij bij de Gal en Gal in Tiberias geweest? Nee, zei ik. Nee. Het komt uit die bakken daar. De ceremoniemeester keek. Hij zei, maar dat is meer dan 100 liter van bak. Ik knikte. Het feest was gered. En de ceremoniemeester liep met diezelfde beker naar de bruid en bruidegom. En hij klopte de bruid op zijn schouder en hij zei, jij bent me er toch eentje hoor. Ik maakte me vreselijk zorgen, maar jij hebt gewoon de beste wijn tot het laatst bewaard. En de bruidegom, die keek hem verbaasd aan. En knikte alleen maar. Geen idee. En die leerlingen van die rabbi, die Jezus, die keken wel een beetje verbaasd en met verwondering naar hun Heer. Zij wisten wat hij gedaan had, blijkbaar. En ik heb het wel gezien, maar wat is er nou gebeurd? Het blijkt wel een bijzonder mens te zijn, die rabbi, die Jezus. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar hem geworden. Nou, laten we zeggen, proost, op Jezus dan maar. Misschien dat ik hem toch nog wel een keer achterna reis. We hebben een verhaal gelezen. Over een bruiloft. Ja, mensen vieren dat nou eenmaal. Bruiloften. Trouwerijen. En ik bedoel, misschien dat we het nu vaker meemaken, althans als ik hier rondkijk, dat het vaker denk ik de mensen zijn die een bruiloft meemaken, dat misschien een van de kinderen 12,5 jaar getrouwd is, of op een gegeven moment 25 jaar getrouwd is, of dat je zelf dat gevierd hebt. Maar trouwen, dat doet blijkbaar iets. En ja, tegenwoordig trouwen stellen ook soms gewoon pas op latere leeftijd. Ze kennen elkaar al lang, zijn niet meer piepjong. Bij ons is dat anders, maar toen, in die tijd. Er wordt getrouwd, er is een feest, de wijn raakt op. Wijn, zou je kunnen zeggen, staat voor het goede leven. In de Bijbel staat ook heel vaak staat er een verwijzing dat, ja, wanneer je droomt van de best voorstelbare wereld, dan zie je vaak dat beeld dat de mensen, of dat je zit onder die wijnstok. Oftewel de vruchten van de wijn. En dan, als het echt helemaal ideaal is, dan zetten we er ook nog een vijgenboom naast. Dus je hebt de wijnstok en de vijgenboom. Dus je hebt eten en drinken. Het ideale leven, het komt je zo letterlijk in je mond vallen. Een land van melk en honing, zou je ook kunnen zeggen. Je hebt niks meer te wensen, in Bijbelse termen. Het goede, kwaliteit van het leven. Leven om van te genieten. Misschien met kleine slokjes, dan doe je er wat langer mee. Maar wel bewust. Tijd nemen voor een goed glas. Het is de derde dag, staat er. Het is trouwens wel een leuke om daarover na te denken. De derde dag kennen we, wordt ook vaak gezegd, is vaak dat het dan, ja, dan gebeurt het. Dan is het een bijzondere dag. En ik heb even wat dingen teruggezocht. En in de Joodse traditie wordt er vaak op de derde dag getrouwd. En dat je dan denkt, waarom dan? Maar dat is weer een verwijzing naar dat eerste verhaal in de Bijbel. Het scheppingsverhaal. Er wordt geschapen, er wordt van alles gemaakt. En er wordt elke keer gezegd, het is goed. En God zag dat het goed was. En op de derde dag schiep God het land en alles wat er groeit en bloeit en vrucht draagt. Hij schiep de grond onder ons voeten op de derde dag. En als je het goed leest, dan staat er ook dat hij zegt dat het dubbel zo goed is. Want hij zegt twee keer dat het. Hij zegt eigenlijk dat het. Twee keer dat het goed was. Die derde dag. Dat God de aarde schept, alles wat erop leeft, of alles wat vrucht draagt. En het is eigenlijk twee keer goed. De dinsdag, zeg maar. En daarom wordt er binnen de Joodse traditie ook heel vaak op een dinsdag getrouwd. Ik wist het niet, maar ik vond het wel leuk. Dat je zoiets hebt van, hey, op die dag, de dag dat God de grond onder je voeten heeft gemaakt, dat God zelf zegt, het is goed. Het is goed. Hij zegt het twee keer. Grond onder onze voeten. Twee keer goed. Dinsdag. Maar ja, ook in de Bijbel lees je dan dat de wijn opraakt. Dat de vreugde misschien weggecijpeld is. Dat de scheut er een beetje af is. Dat relaties stuk lopen. Dat kom je tegen. Ergernis of sleur. Of dat je relatie over is omdat je partner misschien overleden is. En de scheut van het leven op die manier weg is gecijpeld. Of in andere dingen. Je werk, wat je altijd gedaan hebt, in je vriendenkring. Er zijn zoveel situaties voor te stellen dat eigenlijk de vreugde eruit zijpelt. Dat de scheut eraf gaat. En dat het leven grijs wordt en dat het niet zoveel zin meer heeft, denk je dan. De kleur rood van passie, van vuur ontbreekt misschien. Misschien dat gevoel dat je geliefd bent, dat je bijzonder bent, dat is verdwenen. Dat je gewaardeerd wordt om wat je doet. Dat je misschien, ja, speciaal bent. Ben ik nog de moeite waard? Is die ander nog de moeite waard? Gelukkig zitten wij in een leeftijd dat je zou zeggen, zo van de druk van sociale media telt voor ons niet zoveel meer mee. Maar toch, ik denk ook dat er onder ons al mensen zijn die gewoon nog steeds op verschillende sociale media toch wel actief zijn. Facebook. Ik denk niet op TikTok. Maar goed, je merkt wel ook in de huidige tijd, de huidige generatie, dat mensen ook heel erg naar die buitenkant kijken. En zeker de jongere generaties. Hoor ik er wel echt bij? De trend om je met elkaar te vergelijken. En onbewust doen wij daar ook aan mee. Ik bedoel, dat je toch gaat vergelijken met elkaar. En misschien is het ook wel dat we dan de schijn maar naar de buitenwereld ophouden dat het allemaal wel goed gaat met ons. We leveren ons misschien ook wel deels uit aan het oordeel van anderen. Wat vinden nou anderen echt van ons? Ja. En dan denk ik, welke spiegel hou ik mezelf voor? Is dat de spiegel van de buitenwereld, van onze maatschappij? Is dat de spiegel van u die naar mij kijkt, ik die naar jullie kijkt? Of is het de spiegel waar ik 's ochtends in sta, voor sta als ik me scheer? Dat ik alleen mijn eigen reflectie zie. En wat zie ik dan als ik in die spiegel kijk? Als ik mezelf zie? Kijk ik dan een beetje met de ogen van de eeuwige, zoals de psalm schrijft? Hij heeft je bijna goddelijk gemaakt. Of ga ik mezelf dan toch weer vergelijken met de buitenwacht? Lastig, keuzes, druk. Vandaag waren er twee verhalen over een bruiloft. Die eerste uit Jesaja is het verhaal van God zelf, die het volk vraagt om haar hand, zeg maar. Want eigenlijk in dat boek van Jesaja, in dat stuk wat we gelezen hebben, wordt het volk vergeleken met ja, een vrouw, een verlatene. En hij vraagt eigenlijk als bruid, bruidegom, vragen ze om elkaars hand. Zij is de bruid van de eeuwige. Er staat ook, je bent niet vergeten, maar je wordt mijn geliefde genoemd. God gaat een relatie aan met dat volk. Met dat volk wat verlaten is, wat er alleen voor staat. Dat volk wat misschien wel in die regio dreigde over te schieten, onder de voet te worden gelopen. En die worden op de eerste plaats gesteld. God verheugt zich over zijn bruid, staat er. En eigenlijk vanuit de traditie kunnen we dat doortrekken eigenlijk ook een beetje op onszelf. God verheugt zich over zijn bruid. En in het verlengde van dat volk van Israël kunnen we zeggen, dus ook over ons. God kiest voor ons. En hij kiest voor ons niet om wie we zijn. Hij kiest voor ons ongeacht mijn geaardheid, mijn huidskleur, mijn baan, mijn handicaps, mijn sociale status, mijn leeftijd, ongeacht wat dan ook. Hij kiest voor ons. Ondanks misschien wel mijn handicaps. Ondanks mijn vasthouden aan mijn eigen beelden en drogbeelden die ik heb van anderen. Ondanks misschien wel het gedrag wat ik heb om op mijn eigen portemonnee te blijven zitten, terwijl ik best vrijgeviger zou kunnen zijn. Ongeacht de vooroordelen die ik heb. God kiest voor ons. Kiezen wij voor hem. Het mooie is, vind ik wel, zo van als mensen in het klooster gaan, en met name dan de nonnen, die noemen zich dan ook altijd de bruid van Christus. En ja goed, bij ons in de familie hebben we ook een aantal nonnen. Of nu nog eentje, maar er zijn er ook een aantal meer geweest. En ja, en je kan er misschien om grinniken, om hoe zij in het leven staan, wat ze allemaal doen. En dat ze daar soms ook wel, ja, heel erg fanatiek in kunnen zijn. Maar aan de andere kant vind ik het ook een heel mooi beeld en hoe ze dat uitleven. Dat ze echt zichzelf zien letterlijk als partner van Christus. Ik ben de bruid van Christus. Huub Oosterhuis heeft dat ook heel mooi in een liedregel geschreven, vind ik. Met hart en ziel aan ons getrouwd. Prachtige zin als je daarover nadenkt. En dat is eigenlijk wat die Jesaja-tekst ook zegt. God wil met hart en ziel aan ons getrouwd zijn. Het leven is een feest en jij bent uitgenodigd. Dat is een tekst van Loesje, die stond ook op de aankondiging bij jullie op de website. En ik zei het al aan het begin, het leven is niet altijd een feest. Soms raakt de sjeu er gewoon af, wordt het een beetje sleur. Is ons leven dat goede leven waar die wijn van Kana symbool voor staat? De wijn die opraakt. Want dit verhaal had de Bijbel natuurlijk nooit gehaald. Stel dat we de Bijbel openslaan en dat we lezen, er was op de derde dag was er een bruiloft te Kana. Maria, de moeder van Jezus, was er ook. Evenals Jezus en zijn leerlingen. Ze hadden een geweldig feest en de wijn raakte niet op. Ik denk niet dat dat erin gekomen was. De wijn raakt op. Dus dat is zo'n verhaal wat ik al zei, wat ik ook vertelde. Zo van, ja, het is bijzonder wat er gebeurt. De wijn raakt op. En dan is Jezus er. Nou, en er zijn dan christenen en kerken die zeggen zo van, nou, daar eindigt dan de preek, want dan is Jezus er. Maar zo simpel werkt het vaak niet. Althans, bij mij niet. En ik denk bij u misschien ook niet. Want ja, je kan wel zeggen zo van op het moment dat tegen zit, ga maar naar Jezus en die lost het wel op. Zo werkt het vaak niet, toch? Althans bij mij niet. Maar hij neemt wel de leiding op de een of andere manier. Want hij gaat die keuken in en hij zegt zo van, die vaten die daar staan, die zijn leeg. Vul ze met water. Maar ineens zo'n vat gaat meer dan 100 liter en er staan er 6. Ik weet niet of u wel eens met een emmertje naar een bron gelopen bent, daar wat water omhoog gehaald hebt, dat ergens naartoe gedaan hebt en daarin. Voordat jij 100 liter bij elkaar hebt, dat zijn heel wat emmertjes. En dat zijn 6 van die vaten. Dus er moet gewoon echt wel even hard gewerkt worden om te zorgen dat die vaten gevuld worden. En na dat werken, na die investering, na wat er gebeurd is, verandert dat water in wijn. En die wijn is dan eigenlijk beter dan wat daarvoor er was. Terwijl ik daarover na ging denken, dacht ik van ja goed, hoe werkt dat dan? Bij mij, in mijn leven, in mijn crisis die ik wel eens heb, zeg maar. Dat het even niet mee zit. En dan denk ik van ja, soms moet je even door de zure appel heen bijten. En daarnaast maakt het leven misschien nog wel weer iets zoeter. Ondanks dat er misschien wel gemist blijft. Dat het niet weg is. Maar door die zure appel heen, kan je misschien daarna weer iets beter het zoete van het leven ook soms proeven. En dat is niet van het ene op het andere moment. Maar soms wordt het dus met de tijd wel weer beter. Dat de kwaliteit weer beter wordt. En dat er weer wijn is. Op die derde dag, dat het leven goed is, dat het tof is. In het Hebreeuws. En hoe kan je dat soms vasthouden? Daar zit ik wel eens over te tobben dan. Op die derde dag, als dan de wijn opraakt. Hoe kan ik dat dan oplossen? En ik heb erover nagedacht en ik heb ook gedacht, zo van, ja, soms moet je gewoon dan voor jezelf iets in bewust worden. En dan denk ik aan die derde scheppingsdag, dat God zei, het is goed. Maar dan zegt hij 2 keer, het is goed. Die plek waar je leeft, die aarde, die vruchten die hier gegeven worden, het is goed. En dat ik denk van, oké, maar wat zou ik dan kunnen doen? Dan zou ik misschien ook 1 keer per dag iets kunnen benoemen wat goed is. Zeg maar uit dankbaarheid. En misschien helpt dat, het helpt mij in elk geval soms wel, door je bewust te worden van misschien 1 ding op een dag waar je dankbaar voor bent, dat je daardoor wat minder snel aan alles voorbij holt. Dat je dus daardoor ook wat bewuster om je heen kijkt. Want de eerste keer kost het soms wat moeite om te bedenken, waar ben ik nou dankbaar voor? En de tweede keer gaat het misschien wat makkelijker. Dat het misschien is voor de lucht die ik inadem. De mooie bloem die ik vandaag gezien heb. Het telefoontje wat ik van iemand kreeg. Het gedichtje wat ik las op internet. Wat mij geraakt heeft. Maar dat je je wat bewuster bent van wat er om je heen gebeurt. En dat heeft misschien wel met zegenen te maken. Dat je zegt van, dat je iets uitspreekt wat goed is. Dat is letterlijk wat zegenen betekent. Iemand het goede toewensen. Maar dat je dat ook voor dingen doet en situaties in je omgeving. Dat je zegt zo van, ik probeer die kleine dingen een beetje vast te houden. Door daar dankbaar voor te zijn en dat als het ware om daar goed over te spreken. Het niet onder de tafel te schuiven. Dat je er aandacht aan besteedt. Aandacht aan de wereld om je heen. Aandacht aan elkaar. Dat je het koestert om het goede te horen, het goede te zien. En misschien is dat wel juist dat moment dat dat wonder gebeurt. Dat water wijn wordt. Ik weet het niet. Juist dat door er dankbaar voor te zijn, door je het bewust te worden, dat je daardoor weer iets van die wijn op gang brengt. Want ja, God verlangt naar ons als zijn bruid. Hij verlangt naar ons met hart en ziel. En ja, Ik kan niet anders dan, als ik dat doortrek in dat leven van Jezus, dat als ik aan wijn denk, dat ik dan ook denk aan die wijn die we delen op het avondmaal. Die wijn van dat nieuwe verbond. Van na dood en opstanding. Die zichzelf gedeeld heeft, letterlijk, tot het einde toe. En ja, het leven is niet altijd één groot feest. Maar we worden door God gevraagd als zijn partner. Hij nodigt jou uit. Hij nodigt jou uit als zijn geliefde. Hij wil met ons allemaal die dans van het leven aangaan. Die vreugdedans. Maar dat is met ups en downs en door dik en dun. En of je nu in je trouwpak of trouwpak nog past, of dat de knoopjes wel heel erg strak zitten. Dat maakt voor God niet uit. Hij is het die ons vasthoudt. Ook als wij ons soms afsluiten. Hij is het die op de deur blijft kloppen, ook als wij de deur misschien al hebben dichtgedaan. Hij is trouw als het donker is. En we misschien weinig of geen hoop hebben. Of als we onszelf misschien niet de moeite waard vinden. En we moe zijn van het ophouden van de schone schijn. Hij vindt ons waardevol. Hij zegent ons. In ons gewone leven. En elke dag weer is er die derde dag. Grond onder je voeten.